Welkom bij jouw favoriete talkshow, Late Night Talks, met Ahura Abena Simba.
Nog maar één maand tot het einde van 2023. En aan het einde van het jaar in december ga ik op de automatische piloot in de reflectiemodus. Maar dit jaar doe ik het ook doelbewust. Het was het jaar van ChatGPT, Beyoncé's Renaissance Tour. Maar het was ook het jaar van de verschrikkelijke aardbeving in Marokko. De winst van de PVV. Het verlies van meer dan 20.000 levens in Palestina in 2 maanden tijd. En een terugblik is noodzakelijk voor een vooruitblik. En voor dit monoloog en voor dit jaar ben ik even heel diep gegraven. 25 jaar terug. Terug naar mijn jeugd. En terug naar de tijd waarin een derde van mijn tijd bestond uit het lezen van boeken. En een van die verhalen die ik toen las, waren de verhalen over de spin Anansi. Anansi, ontstaan in West-Afrika bij het volk de Akan en omarmd door de tot slaaf gemaakte in het Caribische gebied als symbool van verzet, was voor mij het aanknopingspunt op zoek naar wijsheid in sprookjes uit het verleden om de tijd van nu, het hier en nu, te dealen met de realiteit waarin we nu voor staan. En ik las die verhalen opnieuw. Een aantal daarvan, Anansi en de schildpad, Anansi en de zilveren bal, Anansi en de hemelgod. En stuk voor stuk hebben die verhalen mij laten zien dat verzet een combinatie is van intelligentie, creativiteit en een vleugje lef. Volgens mij 3 dingen die we in 2024 heel goed kunnen gebruiken. Anansi, medawase. Inderdaad, ook applaus voor jezelf.
Voor Devika.
Even kort wat over jullie achtergrond. Je bent sociaal activist, je bent spreker. Je bent een van de bekendste feministen in Nederland volgens mij. Je bent oprichter van Stem op een Vrouw. Bestuurslid bij Stichting Zus en Zo. In de Raad van Toezicht van ActionAid. Ik kan volgens mij nog wel een half uurtje doorgaan. En Clarice, jij bent natuurlijk journalist, schrijver, filmmaker. Organiseert allerlei activiteiten rondom journalistiek, kunst en maatschappijkritiek. Je hebt ook een agency, mede opgericht, Lilith Agency. En daarnaast ook nog Lilith Magazine, Black Pride Nederland. Je hebt de Gouden Kalf gewonnen. Een hele mond vol en heb ik nog niet eens alles opgezomd. Want ik wil natuurlijk duiken in het gesprek van vandaag over de verkiezingen. Nou, in het filmpje was het al te horen. Veel mensen waren van slag naar aanleiding van de exit poll en natuurlijk ook de uiteindelijke uitslag. Het is nu een week later. Een van de dingen waar mensen zich over heeft verbaasd is dat de PVV natuurlijk 2 keer zo groot is als een jaar geleden. Wat is de verklaring voor die groei, volgens jullie? Of wat zijn de verklaringen?
Er is heel veel over gespeculeerd. Maar ja, uiteindelijk, kijk, politiek is een paar dingen. Politiek is gevoel, maar politiek is vooral ook heel veel mensen stemmen relatief ongeïnformeerd en sowieso altijd op iemand die ze kennen. En de meeste Nederlanders kennen misschien 3, 4 politici. Dus ze kennen Mark Rutte, nou die ging weg, dus die was geen optie meer. Ze kennen Sigrid Kaag, nou die ging ook weg, dus die is ook. Ze kennen Geert Wilders, ze kennen misschien Thierry Baudet. De meeste mensen kennen echt een handjevol max mensen die daar zitten. Ja. En dat zijn de opties. In je hoofd zijn dat je opties. Want die ken je, daar heb je een bepaald gevoel bij. En er zijn toch heel veel mensen die bij Wilders het gevoel hebben dat dat een soort van fantastische, unieke mix is van een stem van die is er altijd voor mij, die is er voor het volk, die is er voor de Nederlander.
Nou, een van de verklaringen die vooral in rechtse media ook ter sprake is gekomen, is het verhaal dat er vanuit de migranten mensen met een migrantenachtergrond ook veelvuldig op de PVV zou zijn gestemd. Wat is
veelvuldig op de PVV? Ja. Dat is helemaal niet waar. Ik denk, kijk, er zijn altijd een paar outliers. Dat is ja. Like, weet toch, je hebt die rare oom op een verjaardag die zeg maar, die dingen zegt dat je denkt, I don't know, over Wilders of over. Ik bedoel, dat had ik ook. Ik heb Amerikaanse familie die dan dingen zeggen over Trump, waarvan je denkt, maar dit gaat ook over jou. Hij is niet voor jou of zo. Dus je hebt altijd mensen die net iets anders denken. Het is ook zeg maar. Een illusie om te denken dat omdat we een gedeelde migratieachtergrond hebben, dat het betekent dat we monolithisch zijn, dat we allemaal hetzelfde vinden of denken. Maar het is verwaarloosbaar. Het waren vooral witte Nederlanders die op Wilders hebben gestemd. Dus in de media wordt nu ook ja, dit heel vaak herhaald. Van, oh, nou, maar er zijn ook migranten die, ja, maar so what, dat is nu niet het punt. Dus we moeten ons ook niet daardoor laten afleiden.
Nee, het is verwaarloosbaar, het is niet relevant.
Ja, en het zijn er echt niet veel, zeg
nee.
maar.
Dus
het is er
echt 5%?
Ja, er is
minder
een,
zelfs.
Minder, denk ja. ik. Er is een journalist die het een beetje heeft uitgeplozen, ja. omdat het dus zo rondzingt. Mm-hmm. En die zei, ik ben gaan terugkijken, wat zeiden mensen met migratieachtergrond, dat zijn dan de cijfers die ze hebben. Voordat de verkiezingen waren en echt bijna 0% van bijvoorbeeld Turkse en Marokkaanse Nederlanders stemt op de PVV, echt richting de nul. Weet je, dus media doen een paar interviews op straat en die gaan dan expres natuurlijk zo op zoek naar die mensen van kleur die ook Wilders hebben gestemd, gebruiken dat en dat schept een beeld, maar het is niet onderbouwd met cijfers. En als je de cijfers naadje, klopt het dus ook echt niet. Het is gewoon niet waar. Tuurlijk, er zijn er altijd een paar.
Ja, nou, onze verslaggever Jamal ging ook de straat op om te peilen wat de reacties waren op de uitslag.
Heb jij gestemd tijdens de verkiezingen?
Nee. Nee, dat heb ik niet gedaan.
Niet gestemd omdat ik het niet kon. Ik zat in de bak. In de bias.
En daar mag je niet stemmen?
Nee.
Geert Wilders is aan de macht gekomen. Wat vind je daarvan?
Ja, heel veel emoties.
Emoties? Welke emoties?
Nou, meer bangheid een beetje, want ik weet niet wat hij kan veranderen of wilt veranderen.
Kanteloos, ik ben teleurgesteld in mijn land. Boos, ik ben aan het zoeken, ik ben gewoon een Nederlandse.
Maar jij hebt een paspoort bij.
Burger.
Hij heeft wel toestemming nodig van de Eerste Tweede Kamer, gewoon alles bij elkaar. En dus de mogelijkheid dat er echt heftige veranderingen komen, ook qua de islam. Ik zie dat niet echt gebeuren.
Trek het even.
Hou niet je gegevens laten zien hoor. Anders gaan mensen straks frauderen.
Hoe vind je deze?
Echt geweldig.
Ja, dat zijn dus de mensen die je al vindt, inderdaad.
En, maar als ik maar, mag zeggen,
fijn dat ik vrij was.
Ja, Clarice.
We moesten wel lachen, die zei, ik kom uit de bak, dus ik mag niet stemmen. Maar dat is heel erg waar. Er zijn heel veel mensen, er is een groot deel van mensen die in Nederland wonen, die niet mogen stemmen.
Maar je mag wel stemmen als je in de gevangenis zit. Dus dat is niet waar.
Is dat niet waar?
Dat wist hij blijkbaar niet. Maar het mag wel. Je mag stemmen als je in de gevangenis zit.
Maar er zijn mensen zoals die misschien geen Nederlands paspoort hebben of die ongedocumenteerd zijn of wat dan ook, die niet mogen stemmen, maar die wel in het land leven en de wetten en de politici en politiek beleid heeft invloed op hun leven. Dus ik vraag me ook af wat het resultaat zou zijn geweest als deze groep mensen wel mocht stemmen.
Ja, of als het toegankelijk werd gemaakt.
Ja, of denk aan mensen die laag geletterd zijn. En of die de helft niet begrijpen van wat er überhaupt op tv wordt gezegd. Die ook maar misschien iets of wat of iemand nadoen. Wat als die geïnformeerd zouden zijn. Ja. En zo zijn er denk ik wel meer groepen. Er wordt nu in de media natuurlijk ook al veelvuldig gesproken over de formatie. Allerlei voorspellingen worden er gedaan. Er wordt gesproken over wat de coalitie zal worden. Een van de coalities die veel wordt besproken is natuurlijk PVV. NSC, BBB, met dus gedoogsteun van de VVD. Hoe groot schatten jullie die kans in?
Nou, zoals het er nu uitziet, vrij groot.
Ja. Het is al
omdat er gewoon heel duidelijk. Je voelt, zeker bij San Yesugis bijvoorbeeld, bijna enthousiasme over die realiteit. Wilders wil nu echt. Volgens mij liggen Caroline en Pieter ook niet in de weg. En de VVD heeft echt zo snel mogelijk besproken intern van wat gaan we doen, gaan we dit steunen. En heeft nu al echt super snel, nog voordat ze überhaupt in gesprek zijn geweest, al gezegd wij willen wel. Mm-hmm. Nou, dan moet het wel heel gek lopen, wil dat niet doorgaan. En ik denk ook wel dat iedereen zich realiseert dat op het moment dat ze nu niet kabinet Wilders 1 gaan doen. Ja, sorry. We gaan er even op wennen, vrees ik.
Een soort van Mufasa-effect.
Ja, maar... dat denk ik iedereen als de dood is... dat zij er de schuld van krijgen. En politiek zit vol met opportunisten die dan niet willen dat hun partij daar last van heeft. En dat ze de volgende keer nog steeds stemmen halen. Dus ik ben ook bang, zeker bij een VVD... dat de VVD nu denkt, als wij niet meedoen, dan hebben we de volgende keer 10 zetels. En dat vinden ze veel erger dan samenwerken met de fascisten.
Ja, absoluut. Ja, je ziet in de politiek gaat het er voor in de macht, dat het er vooral om gaat om macht te behouden. En niet meer niet om waarde of moraal of ethiek of wat dan ook. Of wat goed zou zijn voor het land of de bevolking. Maar wat is goed voor de partij en de partijlijn. En je zag ook meteen na de uitslagen, dat ze ineens allemaal een beetje aan Turner waren. En Wilders gingen feliciteren, de meeste van hen. Mm-hmm. En dan wel zeiden van, oh ja, maar. Maar je ziet de normalisering van extreem rechts eigenlijk al beginnen. Niet alleen in de politiek en van politieke leiders, maar ook in de media. Ja. Dat er dan toch een soort van vergoelijkend wordt gesproken. Dat was eigenlijk ook al voor de uitslag. Of voor Wilders, dat hij milder is geworden. Exactly. Dus... ik denk dat wij ook als bevolking en als mensen die... Ik denk dat er ook een groot deel van Nederland helemaal niet blij is hiermee. Dat vind ik wel belangrijk om te benoemen. En dat wij alert moeten zijn en hen niet moeten normaliseren wat niet normaal is. En dat gaat over, weet je, anti-mensenrechten, anti-klimaat, polarisatie. Maar ik denk wel dat DWK gelijk heeft en dat zien we ook in... hoe politieke leiders zich nu aan het bewegen zijn, dat er zeker een groot kans in zit dat dit uiteindelijk het kabinet zou worden.
Ja, want je hebt het al eigenlijk over de gevolgen in de praktijk. Klimaat, migratie, grenzen. Ja. Wat gaat het betekenen? Hoe gaat zo een wereld eruit zien? Een Nederland eruit zien, moet ik zeggen.
Ja, ik denk dat er heel veel risico's zijn. Ik denk dat je twee soort van paden kan bewandelen. Je kan kijken naar wat ze willen afbreken. Dat is best wel wat. Ik denk dat zelfs artikel 1 van de grond is al inderdaad ook al gebeurd. Je ziet dat er al heel erg verrechts is. Dus het asielbeleid wordt zo hard dat er misschien wel nog meer mensen gaan verdrinken aan de grens. Dat er nog meer mensen op straat gaan slapen bij Ter Apel. Dat er haat en misschien wel geweld komt tegen bijvoorbeeld moslims, mensen die gevlucht zijn. Je ziet het nu al in de Kijktuin. Dat nou ja, gewoon de echte actieve... geweld eigenlijk, een beetje hooligan gedrag, denk ik, dat we sowieso heel erg gaan zien. Ja. Maar ik denk dat het niet alleen gaat over wat ze allemaal willen, maar vooral ook waar ze het niet over hebben. Als je het hebt over de gevolgen, dan gaat het, denk ik, zeker als we kijken naar de emancipatie van veel verschillende Nederlanders. Denk aan vrouwen, denk aan LHBT-mensen, denk aan mensen die in de schulden zitten of in de bijstand van uitkeringen hebben. Daar is eigenlijk in al deze partijprogramma's, of je het nou hebt over VVD, BBB, NSC of PVV, weinig aandacht voor. Bijvoorbeeld de VVD en PVV hebben eigenlijk over vrouwenrechten vrijwel niets in hun programma. Nou, wat betekent dat? 1, het is dus geen enkele prioriteit. Mm-hmm. Dus ze gaan er niks op doen. Je kan er prat op gaan dat het niet wordt meegenomen. Dus dat alles wat ze doen, dat ze niet gaan nadenken wat betekent dit voor vrouwen. En dat ze ook niet gaan kijken naar problemen oplossen waar bijvoorbeeld vrouwen in Nederland mee te maken hebben. En dat leidt... in het beste geval tot stilstand. Dat we een beetje blijven bij de rechten die we nu bijvoorbeeld hebben. Als LHBT'ers, als vrouwen, als noem het op. En in het ergste geval leidt dat toe dat ze denken... oh, maar het was al geen prioriteit, maar ik zie nu eigenlijk iets... hè, vanuit de linkse hoek wordt er iets geprobeerd om te verbeteren. Daar gaan we dan met z'n allen tegenstemmen. Ja. Sterker nog, laten we er een schepje bovenop doen en het wegnemen. Ja, ja, ja. Dat is het ergste geval.
Dat zie jij ook zo?
Ja, nee, ook helemaal mee eens. Ik denk dat... dat je dat ook ziet in het stemgedrag, al zag eigenlijk al van deze partijen. En inderdaad ook wat je in het partijprogramma ziet. Ja. Dus dat bepaalde rechten, verworven rechten, dat we die opnieuw moeten gaan winnen of in ieder geval moeten gaan verdedigen. Ja. Dat is eigenlijk altijd zo. Elke generatie moet dat opnieuw doen en dan hoop je dat je net een stuk verder komt. Mm-hmm. En vaak ga je dan ook weer een paar stappen achteruit. Maar ook dat, nog meer dan dat, gaat het over wat... het sentiment wordt in de samenleving. Over onderwerpen die denk ik juist belangrijk zijn om ons vooruit te stuwen. Dus zoals mensenrechten, vrouwenrechten, economische rechten, klimaatrechten, noem maar op. En dat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld en dat er dus wordt gedacht, als ik mijn rechten heb, dan kan jij jouw rechten niet hebben. En dat het niet alleen leidt tot conflict, verdeling en polarisatie, maar dat het zelfs gewelddadig kan worden voor sommige groepen. Vreemdelingen haat, dat groeit, moslimhaat, antisemitisme, noem maar op, LHBT-haat. Dus dat vrees ik wel. Dus ik denk dat dat juist goed is voor linkse partijen, maar ook vooral de bevolking, want ik heb niet zo heel veel vertrouwen in de politiek, moet ik zeggen, om heel goed na te gaan denken over wat je strategie is. En hoe we eigenlijk een soort van, hoe zeg je dat, daar iets tegenover willen stellen.
Ja, je bedoelt, je hebt het over dan wat het linkse verhaal zou moeten zijn?
Of? Ja, en ik weet niet eens of het links of rechts moet zijn, want ik denk dat daar ook het probleem begint. Want dat je dan denkt, het feit dat je wil dat er een betere wereld is voor iedereen, wat eigenlijk heel normaal zou moeten zijn, is dat links of rechts? Wil je dat alleen maar voor mensen die links zijn en rechts zijn? Of is dat iets wat voor iedereen geldt? Weet je, het feit dat je wil dat we, dat je wil dat je in een goede buurt kunt leven en dat je kunt leven van het geld dat je verdient met het werk dat je doet en niet 2-3 banen moet hebben. En weet je, dus dat iedereen eigenlijk gewoon zichzelf kan voorzien in hun levensbehoeften en ook nog kan genieten van het leven. Ik vind inderdaad dat niet een links of rechts verhaal.
Zijn er überhaupt voorbeelden van overheden in de wereld waar dit bestaat?
Dit is die vraag van waar kunnen we heen verhuizen?
Waar kunnen we heen? Ja, kunnen we wel heen? Aan het maken.
Maar nou, ik heb wel eens geresearched met die vraag in mijn hoofd. Ja, is er bijvoorbeeld ergens gendergelijkheid? Is er een land zonder
IJsland,
racisme?
Is er meer gendergelijkheid? Ja. Nog steeds niet helemaal. IJsland bijvoorbeeld, in Scandinavische landen is wat beter. Daar wordt ook beter gelet op klimaatdingen. Migratie en asiel, I don't know.
Nee,
zeg maar,
het is
nooit
100%.
Je moet wel kiezen.
Daar, bijvoorbeeld Zweden doet het heel relatief goed op vrouwenrechten ook. Maar je ziet dat daar vluchtelingenhaat ook in de politiek echt is opgekomen de laatste 10 jaar. Dus zeker binnen Europa blijf je gewoon binnen die trends hangen.
Zuid-Amerika is op dit moment ook socialer aan het worden, zie je. Dus ik denk dat we daar ook veel van kunnen leren. Dus dat we niet alleen maar zoeken naar zogenaamde verlichting in Europa, maar ook kijken naar daarbuiten.
Ja, ja, als ik het hoor, gaan we een beetje continent hoppen.
Ja, en steden. Blijf in steden.
Ja, dat blijkt ook wel weer uit de kaart die we allemaal hebben gezien.
Ja, maar ik denk, het is nergens perfect. Dus het gaat eigenlijk om dat we het zelf beter moeten maken.
Mm-hmm. Yes. En dat lijkt me een perfecte afsluiter van dit gesprek. Clarice, Devika, dank jullie wel. Yes. 2024 wordt het jaar van Chanel Faboy. Met haar nederpop sounds, persoonlijke lyrics en haar engel achtige stem. Samen met producer K-Work en haar zusje Alicia heeft zij aan haar debuutsingle gewerkt. En in 2024 gaan we het horen. Maar vanavond horen we een van haar eerdere singles. Hou me vast. Applaus.
Ik zal het blijven vragen. Kom je bij me slapen? Zo alleen, dus kom je met me mee. Het wordt donker, de ramen zijn mistig en beslagen. Alles gaat ineens anders dan voorheen.
blijf je nou? Het wordt o zo koud zonder jou. Hou me vast, draag de last. Ik wacht.
Yes. Johanna en Maurits, even een korte intro voordat we het gesprek induiken. Ook die cijfers die inmiddels al achterhaald zijn. Johanna, jij bent geboren in Lissabon, jij bent activist, je bent educator, je komt uit Rotterdam, werkt bij Humanitas, werkt heel veel met jeugd, LHBTQIA+, jeugd, oh my god, oké, daar komt hij. En natuurlijk ook met jongeren door heel Europa in het kader van vrouwenrechten, gendergelijkheid en feministische emancipatie. Maurits, schrijver, onder andere van de romans Broer, Achterkant van de Zon. En ook sinds 7 oktober iemand die zich dagelijks uitspreekt over de situatie in Israël en Palestina. Ik zei het al, die cijfers die zijn inmiddels al achterhaald. En het is ook bizar om vandaag dit gesprek te voeren op de dag van de internationale solidariteit met het Palestijnse volk. Een dag waarop er nog steeds geen ceasefire is. En een dag waarop er al inmiddels meer dan 20.000 doden zijn aan de Palestijnse kant. Hoe is het voor jullie om zowel pro-Palestina als Joods te zijn?
Ja, eigenlijk heel logisch. Er zijn heel veel mensen die me willen vertellen dat die dingen niet met elkaar te rijmen zouden zijn. Maar ze hebben het eigenlijk nooit beleefd. Mijn Joodse identiteit is eigenlijk altijd gevoed geweest met waakzaamheid tegen fascisme, tegen demoniseren van mensen. En al helemaal tegen wat er nu gebeurt natuurlijk in Gaza door de Israëlische regering. Dus voor mij is het pro-Palestijnse activisme en mijn Joodse identiteit en ook mijn queer identiteit juist heel goed met elkaar te rijmen.
Ja.
Ja, als je kijkt naar de filosofie van Jodendom, er is iets dat wij benoemen Tikkun Olam. En dat betekent dat we zijn hier op hetzelfde plek in hetzelfde moment om elkaar te genezen. Dus om pro-Palestina te zijn is pro-lijf te zijn, pro-Chaim. En dat is heel belangrijk ook voor Joden. We zijn een volk dat leven is de meest belangrijk. En natuurlijk is ook belangrijk voor mij vanuit mijn identiteit om pro-Palestina te zijn. Ik vind het ook raar dat wij noemen pro-Palestina, omdat
hoe zouden we dat moeten zeggen? Pro-mens? Ja, pro-humanity?
Ja, weet ik niet. Ik vind het een beetje raar omdat die implicatie dat wij kunnen pro of tegen kunnen zijn, dat is een beetje moeilijk voor mij. Omdat we weten dat Palestina een stad is. Dus hoezo kunnen wij pro of tegen? Ja, ik denk dat wat gebeurt heel vaak is dat als je pro-Palestina bent en zichzelf uitspreken, net als ik en Maurits hier in de publiek, dat de eerste ervaring is jouw identiteit wordt reminded, of je bent dehumaniseerd worden door jouw eigen gemeenschap. Ben jij een pro-Palestina Joods? Oh, dan je bent niet echt Joods. Of je bent niet een goede Jood. En dat is natuurlijk heel problematisch, omdat natuurlijk ben je niet minder of meer Jood als je pro of tegen Palestina bent. Dat is een feit.
Ja, maar ik denk ook dat wij voor Zionisten zijn wij een soort de grootste nachtmerrie.
Oh ja, zeker.
Het is dan niet gelukt door als wij zeg maar als Joden al niet allemaal meekomen met dat idee, dan lukt de Zionistische agenda natuurlijk, slaagt dan niet. En ik denk ook zeker op het moment dat je je uitspreekt als Jood en dus een kritisch geluid laat horen ten opzichte van de Israëlische regering, dan noemen mensen die afvallige, omdat ze natuurlijk ook bang zijn dat de buitenwereld dat zo ziet. Ja. En het is ook een beetje wat je wordt aangepraat, is dat je de vuile was buiten hangt. En dat je zegt van wat er binnen een deel van mijn gemeenschap gebeurt of waar een deel van mijn gemeenschap zich mee afficheert, daar ben ik het niet mee eens. En ja, dat wordt als huichelarij gezien. En wat Joanna ook zegt, dat merk ik ook. Ik spreek me hier al langer over uit. En het is eigenlijk een vast scala aan argumenten dat tegen me wordt gebruikt. Mijn queerness wordt vaak tegen me gebruikt. Nou, mijn Joodse identiteit wordt dan sowieso altijd tegen me gebruikt. Dus
binnen je eigen gemeenschap?
Ja, en daarbuiten. Mm-hmm. Maar ook veel binnen mijn eigen gemeenschap, zeker.
Ja, want als we dan inzoomen op die gemeenschap, dan is er dus dat de definitie van wat het betekent om Joods te zijn klinkt, zoals jij het omschrijft, dan heel erg beperkt. Waar komt dat vandaan? Hoe kan het dat die community zulke hoge eisen, dat het heel zwart-wit is of je er wel of niet bij hoort? En
die loyaliteit. Ja. Er is een hele sterke loyaliteit, een soort proef die binnen de Joodse gemeenschap, denk ik, op verschillende vlakken. Want we hebben het nu over één facet ervan, dat is dan het Zionistische aspect.
Ja.
Maar dat gebeurt ook op religieus aspect of mensen die via de vaderlijn Jood zijn.
Ja.
Binnen de Joodse gemeenschap, ik denk binnen veel minderheden eigenlijk, worden er al snel een soort vergelijkingen gemaakt tussen van hoe Joods ben jij, hoe loyaal ben jij, hoe religieus ben jij. Mm-hmm. En op dit vlak neemt dat misschien nog groteskere vormen aan, omdat we in Nederland dan een soort afstand hebben ten opzichte van Israël. Dus het is ook heel makkelijk om hier dat debat te voeren vanuit die veilige bubbel.
Zonder geconfronteerd te worden met de realiteit daar.
Ja, ik denk het. Ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. En omdat Joden heel vaak denken vanuit dat gevoel van gemarginaliseerd worden en bedreigd worden, omdat dat ook heel tekenend is voor de Joodse geschiedenis, kunnen ze dus die afvallige, zeker van Joodse zijde, niet verteren. Dat is ergens het sentiment. Misschien weet ik hoe jij het ziet.
Ja, en ik denk een heel belangrijke feit is dat Israëlische propaganda is heel actief in deze conflatie tussen Jodendom en Israël. En deze is iets dat wordt heel hard geïnvesteerd door de Israëlstaat. En dit creëert ook polarisatie binnen onze eigen gemeenschap. We zien nu vanaf oktober 7 dat er is een heel er zijn heel veel fake news dat komt binnen de Joodse gemeenschap, Joodse pagina's. Er is heel veel over gesproken over bepaalde feiten. We weten nu dat het geen feiten zijn meer. Het was alleen Israëlische propaganda. En dat maakt het nog erger in de community. Ja. Dat is belangrijk om te begrijpen. Dat Zionisme, mensen moeten bang zijn om Zionisme te accepteren. En dat is echt een kernpunt van Zionisme. Joden zijn alleen, wij zijn bang. Jullie zijn, niemand houdt van de Joden. En de enige oplossing is naar Israël te komen.
Ja. En dus die voedingsbodem van angst vloeit voort uit het trauma.
Zeker.
Wat de gemeenschap heeft ervaren. Hoe zien jullie dat?
Het vloeit niet voort,
kun je dat
per se. Dat vind ik ingewikkeld. Want een trauma, als we het dan hebben over het holocausttrauma specifieker, leidt niet altijd tot hetzelfde resultaat natuurlijk. Leidt in heel veel gevallen ook juist tot pacifisme en tot het uitspreken tegen de Israëlische staat. Daar is ook een hele lange traditie van. Sowieso, ook voor de Holocaust waren er anti-Zionistische Joden. Heeft ook nooit iets, het staat niet los van de religie, maar er zijn ook hele orthodox religieuze Joden geweest die anti-Zionistisch zijn geweest en dat nog steeds zijn. Dus het zou inderdaad niks moeten zeggen over de mate waarin je Jood bent, maar het wordt, je Joodse identiteit en vooral ook het holocausttrauma wordt geïnstrumentaliseerd door de Israëlische regering. En er wordt angstpolitiek bedreven, want nou ja, we zien wat er wordt aangericht in Gaza. Dat kan alleen maar verkocht worden aan de Israëlische gemeenschap onder het mom van angst.
Nou, daar gaan we straks nog verder over praten. We gaan nu even kijken naar een video van onze verslaggever Jamal op de Dam.
Why are you here today?
I'm here today because this is just as important as it was yesterday, as it was 10 years ago, as it was 75 years ago.
There are more people speaking out about the genocide in Palestine. What do you think about that?
I think it's very, very, very important. I think it is about time. I personally don't think enough people are speaking out. I think there is still a long way to go.
And there are also more Jewish people speaking out against Israel. What do you think about that?
I think it's super important. Zionism is not Judaism. It's an extremistic, nationalistic idea of it. And this is not about religion. This is about being human. This is about trying to stay human in a very inhuman world.
Nou, ik denk dat ze het heel krachtig heeft samengevat. We hadden het net al een beetje over huivering, over angst. Joanna, jij hebt aangegeven op social media dat je je niet altijd veilig voelt als jij aanwezig bent bij een pro-Palestina demonstratie, maar toch vind je het belangrijk om er te zijn.
Zeker. En ik denk ook op deze moment, mijn gevoel van veiligheid is niet wat het meest belangrijk is. Dus iemand in mijn positie moet ook in strategie denken. En het is heel belangrijk dat wij hebben Joodse mensen aanwezig aan die protesten. Dus onze aanwezigheid daar om echt Joodse identiteit te laten zien. Dus als ik ga naar een protest, ik kom met mijn kippen, met Joodse ster. Omdat voor mij is het ook belangrijk om te laten zien dat wij zijn hier. En niet elke Joodse persoon gelooft in die apartheid van Israël. En ik moest zeggen dat de reacties zijn heel positief. Soms mensen komt een beetje nieuwsgierig. Oh, je bent een Joodse persoon? Oh, ik heb nooit eentje gezien. En dan, maar het komt niet.
Nooit eentje gezien.
En ik zeg, oh, dankjewel. They all look like me. No, I'm kidding. We're all beautiful. Maar komt ook mensen om mij te knuffels geven. Omdat voor hun is echt symbolisch. Ik was met een andere activist met mij in de grote protest in de Dam. Echt in het begin van de oorlog. En hij was ook daar met een kippa en komt een Palestijnse man om hem een sjaal te geven met de Palestijnse vlag. Ja. Dat was een heel belangrijk moment. En hij, ik denk voor hem, voor hun ontwikkeling, voor antisionisme, was ook heel belangrijk om dat te ervaren. Ja. Dus ik probeer te zeggen tegen Joodse mensen, kom met ons. We hebben morgen die arms fair in Rotterdam dat gebeurt. Wij zijn ook aanwezig om een beetje te zingen en te chanten, echt in een Joodse manier. Omdat voor ons is super belangrijk om aanwezig te zijn. Ja. We willen niet terugkijken in 10 jaar, dat wij hebben niks gedaan. Mm. En dat is heel belangrijk. Ja.
Worstel jij met datzelfde gevoel af en toe van onveiligheid bij demonstraties, Maurits? Herken je dat? Of nee?
Nou, ik ben wel eens met wat Joanna zegt, dat mijn gevoel van veiligheid nu niet is wat voorop moet staan.
Mm-hmm. Maar zou je misschien wel kunnen aangeven waar dat gevoel, wat dat gevoel is, hoe dat eruit ziet, waar dat vandaan komt? Of dat vanuit externe factoren of dat het vanuit intern komt?
Ja, ik denk dat ik mijn manier heb gevonden om me uit te spreken. En dat is heel erg door te schrijven, want dat heb ik altijd gedaan. En dat heb ik ook gedaan over dit thema. En nu is het inderdaad, wat jij zegt, er is nu heel vruchtbare grond. Nu luistert iedereen. Dat is ook waarom ik daar nu zo nog intenser mee bezig ben. Mm-hmm. Het is ook heel verleidelijk. Het is ook een soort val. Het is ook een soort medicijn tegen het gevoel van machteloosheid. Dus door me uit te spreken verdwijnt die machteloosheid dan even naar de achtergrond. De onveiligheid is vooral iets eigenlijk wat me wordt aangesproken, wordt aangewreven, eigenlijk een beetje aangepraat door mensen die mijn stem willen smoren. Dus daardoor kom ik eigenlijk al niet eens bij de onveiligheid die er misschien daadwerkelijk is. Mm-hmm. Of waar ik misschien recht op heb. Of die ik misschien hoor te voelen. Of waar ik misschien even mee in contact moet komen. Ja. Mensen sturen die me dus kritiek leveren, sturen vaak ook. Dus ze zich zorgen maken over mijn veiligheid. Dus ik wil daar eigenlijk niet eens. Dat woord van veiligheid is heel erg besmet geworden. En ik denk dat wel een belangrijk punt is in dit discours. Want er zijn natuurlijk ook heel veel Joodse Israëli's die na de aanslag van 7 oktober van Hamas zeggen, wij hebben nu eigenlijk geen recht meer op onze gevoelens van rouw. Of we kunnen daar eigenlijk helemaal niet meer bij. Want alles wat wij ook maar eventueel zouden voelen, wordt geïnstitutionaliseerd en gebruikt als munitie om Gaza van de kaart te vegen. En dat gebeurt ook met die gevoelens van onveiligheid of angst. Want die is al helemaal ingekaderd in politieke zin door de Israëlische regering. Wat die angst zou moeten betekenen, wat dat trauma zou moeten betekenen. Dus voor mij maakt dat heel erg dat ik soort juist helemaal niet meer in verbinding sta met die gevoelens. En dat best wel aan het negeren ben, denk ik.
Ja, en dat gebeurt al hoor. Als je kijkt naar die antwoord, naar de respons van Nederlandse politiek in deze situatie. We worstelen nu heel veel met die censuur van die zin, from the river to the sea, Palestine will be free. Omdat mensen denken dat deze roeping heeft een genocidaal intentie. En als we praten over veiligheid van de Joden, wat maakt me onveilig is niet dat iemand schreeuwt from the river to the sea, Palestine will be free. Wat maakt me onveilig is dat, weet ik veel, in de verjaardag van Hitler, mensen hier in Nederland, gebruiken kostuums van de SS en de politie doet niks.
Yeah.
Dus onze pijn wordt ook gebruikt om dingen te doen in onze naam. En daarom moeten wij heel alert en scherp blijven. Omdat we horen ook dat antisemitisme is naar hoog gegaan. Dat is zeker waar. Maar we zien ook bepaalde noemers. Siri zegt dat antisemitisme is naar hoog gegaan 800%. Dat is een heel grote noemer. En ik wil graag ook de studie kijken. Wat voor sample gebruiken jullie? Wat begrijpen jullie als antisemitisme?
Ja, en dus, het suggereert ook dat antisemitisme wordt aangewakkerd door wat er vanaf 7 oktober heeft plaatsgevonden en alles daarna. Maar dat is natuurlijk iets wat al onderdeel is van mensen en wat niet per se door iets wordt aangewakkerd of een trigger nodig heeft om er te zijn.
Ja, ik denk dat we weten dat antisemitisme is een van die discriminatievormen, dat een van de oudste in de wereld. Het bestaat heel veel in de geschiedenis. En als we kijken naar de Nederlandse collectief memory, als we zo kan noemen. Nederland heeft een probleem met antisemitisme. Omdat de Joodse cultuur na de Holocaust was allemaal weg van Nederland. En het blijft zo. Het blijft een heel geheim community. Als we kijken naar andere landen of staten. Nederland is echt een speciaal casus. Maar op hetzelfde tijd, wij moeten ook deze gesprek normaliseren. Wij moeten over antisemitisme praten, omdat mensen moeten leren over antisemitisme.
Ja, en ook vooral wat het wel en niet is.
Precies, en dat is natuurlijk nu ook wat speelt hierin. Dat mensen weten niet die verschil. En daarom is het zo belangrijk voor ons om scherp te blijven en ook te zeggen tegen iemand, wanneer iemand antisemitisch is, hey, dat is niet oké, je bent antisemitisch, dan moesten mensen ook aan mij geloven als Joodse persoon.
Ja.
En dat soms is niet.
En dat is sowieso, ik bedoel, net aan jou heeft Elon Musk nog uitgenodigd deze week in Israël om eens te komen kijken Hamas daar heeft aangericht. En dat zegt natuurlijk eigenlijk al genoeg over die politieke agenda van Netanyahu. Die is niet geïnteresseerd in het bestrijden van antisemitisme, want dan schud je niet de hand van Elon Musk, neem ik aan. En ik denk ook, wat Joanna zegt, het Nederlandse houding tot antisemitisme is altijd heel erg. Wij hebben dat eigenlijk, de Nederlandse identiteit heeft dat altijd eigenlijk heel erg geëxternaliseerd. Dus dat was van de nazi's en dat was van misschien dan nog de NSB'ers. Maar dat was het en na de Holocaust was het ook weg.
Oh ja.
Dat is het verhaal. Dus het is hier binnengekomen vanuit Duitsland en toen is het opgelost. Dus we eigenlijk hebben Nederlanders daar nooit zich toe hoeven verhouden. Dus daarom kunnen dat soort groteskere soort fabels over antisemitisme ook in stand gehouden worden, omdat we niet weten wat het dan wel is, of dat in elk geval niet erkennen.
Hey, en als we dan kijken naar wat nu, vanuit jullie perspectief, vanuit jullie kennis over de Joodse community, vanuit jullie kennis over de geschiedenis van Palestina. Het is de moeilijkste vraag misschien wel van deze tijd. Maar hoe zou een leefbare situatie mogelijk zijn in Israël en Palestina? Hoe kan die cyclus van trauma worden doorbroken?
Het is belangrijk om te zeggen dat soms, ik heb een moment in de dag waar ik zie de werk dat moest nog gebeuren. En het, dat maakt me extreem nerveus. Omdat ik begrijp twee dingen. De eerste, er is een heel lange weg ahead of us. Omdat wat nu gebeurt, die damage, dat outcome van deze situatie, het maakt de situatie nog erger. En de situatie in Israël was al heel slecht voor dit. Dus sinds januari, we zien dat we hebben een extreemrechtse government. Er waren heel veel provocaties vanuit de gouvernement van Israël tegen Palestina, et cetera. Dat is een heel lange weg en het gaat niet gebeuren in mijn leeftijd. Omdat er is zoveel aan te doen. Iets heel belangrijk om te zeggen is dat de Joodse mensen die in Palestina woont, gaan niet terug naar hun eigen land, als zo kan zeggen. Wij hebben mensen dat waren daar gekomen als asielzoekers, als kinderen zonder ouders. Niet iedereen is Jacob de Settler. Dat heeft net gekomen uit Brooklyn om een border city te koloniseren. Dus dat is de eerste ding. Maar de tweede ding is dat die apartheid moet stoppen. En zonder dat gesprek, zonder de stop van die apartheid, van de verschillende regels voor Palestijnse en Israëlische mensen, alles moet stoppen. En wij hebben nodig een politieke oplossing. Maar nu, alles is geïnvesteerd naar een militaire oplossing. Dat helpt niemand. Dus de toekomst weet ik niet, maar we blijven in de nu aan het wonen. En, you know, keep cultivating seeds. En hopelijk...
Vanuit waar je het kan en vanuit waar je macht hebt. En laten we nog heel even afsluiten met de Nederlandse Joden die zich net zoals jullie zouden willen uitspreken, maar dat niet durven.
Are they invited to the cookout?
We call it a picnic. Dat is echt our code word.
We beginnen met een picnic, Joanna?
Ja, de code word om de code word is picnic.
Maar hebben jullie advies, tips, willen jullie iets zeggen tegen deze?
Nou, we hadden het er net over voor de opname, dat wij allebei, en dat is ook echt best ontluisterend en tragisch, heel veel DM's ontvangen van Joodse Nederlanders. Die zeggen, ik ben zo blij dat jij je uitspreekt, want ik kan het niet, ik durf het niet. Dat heeft heel vaak natuurlijk met familie te maken, met community. Ook met het feit dat de Nederlandse Joodse gemeenschap al zo ontzettend klein is. Dus de community die mensen hebben, heeft nog meer waarde. En mensen zijn gewoon heel erg bang om gecanceld te worden, om buitengesloten te worden. En dus ik begrijp die angst. Ja, ik begrijp die angst. Ik denk ook dat die angst misschien wel legitiem is. Ik heb wat dat betreft een privilege in. Ik ben niet in een zionistisch nest, familie, school opgegroeid, opgevoed.
Dus de drempel is wat lager.
Dus ik zou zeggen, ik zou dan inderdaad niet een Palestijnse vlag per se tot mijn Instagram profielfoto maken, maar doe andere dingen. En lees je in en spread the word, ook juist binnen je gemeenschap. Ga wel het gesprek aan. En doneer of doe op de achtergrond dingen. Niet alles hoeft, ik raad niemand aan om te doen wat ik nu doe, zeg maar. Iedere dag je helemaal op de barricades, zogenaamd op Instagram te gaan staan. Er zijn zoveel andere manieren waarop je waardevol kunt zijn. Ja.
Heb je nog iets om aan te vullen, Joanna?
Ja, het is belangrijk om niet te vergeten dat er zijn, denk ik, meer antisionistische Joden dan we denken.
Veel meer.
Dat is goed om een goede herinneringen om te hebben. Dus je bent niet alleen. En er zijn Joden, net als ik en Maurits, dat zijn heel bezig in deze periode, omdat we willen dat die Palestijnse strijd ook verder komt. En het zal verder komen met de solidariteit van Joodse mensen. Dat is heel belangrijk. En als we denken over zionisme, die enige manier, ik heb dit vaker gezegd, dat zionisme gaat stoppen, is wanneer Joden beslissen dat wij willen dit niet meer als ideologie. Het werkt niet. Ja. Dus onze eigen verandering is belangrijk, maar ook om de wereld te laten zien dat wij zijn hier voor life, voor geheim, niet voor oorlog. Dus zoek naar RFGAF, andere organisaties, andere het geluid. We zijn hier en we zijn open. En het is ook belangrijk, denk ik, om niet te vergeten dat... Misschien noem je zelf nog niet een anti-Zionistisch persoon, mm-hmm. maar misschien ben je daar in de midden. En we kunnen jou helpen om een beetje verder te komen in jouw eigen liberatie. Dus join us.
Ze zijn essentieel. Dankjewel Joanna, dankjewel Maurits voor het belangrijke gesprek. Dit was de laatste aflevering van 2023 van Late Night Talks. Volgend jaar zijn we terug met nieuwe onderwerpen, nieuwe gasten en natuurlijk ook nieuwe afleveringen. En voor nu, tot volgend jaar. Dank jullie wel.
Goed zo.
Ik denk dat jullie wel hopelijk heel veel hebben kunnen zeggen.
Ja, zeker.
Ja?